Ja?
Hij staat aan. Nou, hallo, dit is een Zoom-uitzending. Hallo Monique. In deze uitzending ga ik jou interviewen. En ja, ik heb jou gevraagd van, goh, mag ik jou interviewen voor, ja, via de Zoom? Om te vertellen over jouw therapie.
Ja.
En nou ja, wij kennen elkaar natuurlijk al een beetje, want jij hebt mijn dochter een aantal jaren geleden enorm goed geholpen. En het gekke is, wat jij dus doet, is tomatiestherapie. En per toeval ben ik daar ruim 10 jaar geleden of zo, hè, ben ik daar toen achter gekomen. En toen heb ik jou gevonden en toen zijn wij een aantal blokken gaan doen, hè, van de therapie. En het heeft voor ons echt voor zoveel, ja, resultaat gebracht. En eigenlijk een klein wonder heeft het gebracht. Ik zal je dat maar eens eerst even vertellen, voordat jij gaat vertellen hoe en wat en ja, hoe dat werkt. Nou, zoals ik vertel in mijn communities, mijn dochter had de reactieve hechtingsstoornis in een vrij heftige vorm. En als ouder was ik op zoek naar, ja, wat gaat mijn kind nou helpen? Nou, ik kwam er al vrij snel achter dat alleen cognitieve therapie, nou, hielp bij mijn dochter niet, dus ik ging verder zoeken. Uiteindelijk via een buurvrouw die zei van, goh, ga eens kijken naar tomaties. Nooit van gehoord toen. En toen hadden we jou gevonden. En dat voelde gewoon goed. En ik wist eigenlijk niet precies wat het inhield, maar ik had een onderbuikgevoel van, dit gaat ons iets brengen. Nou, dan weet je eigenlijk nog steeds niet wat je dan aan het doen gaat. Hè? Dus die pakketten, daar ga je dan straks iets over vertellen. En misschien is het wel veranderd in de loop van de jaren, want dit is natuurlijk alweer 10 jaar geleden. Maar na 2-3 dagen dat we bij jou in behandeling zijn geweest, reed ik dus weer met mijn dochter naar jou toe. En een van de dingen waar wij mee liepen te stoeien, was dat mijn dochter praatte niet. Ze kon wel praten, maar ze zei gewoon niets. Wij wisten toen nog niet echt goed wat ze had en hoe het zat. Maar wij wisten wel, ze praat niet. Niet uit zichzelf. Dus ik dacht heel vaak van, wat zit er nou in het koppie? En wat is er nou aan de hand? En zit er überhaupt wel iets in? En na 2-3 dagen bij jou in behandeling, zat ik dus in de auto. En uit het niets zei ze voor het eerst, mama, bestaat er een konijnenhemel. Dus ik echt helemaal blij. Maar ik dacht, oké, rustig blijven. Niet te heftig reageren. Maar ik dacht, oh, dat kind kan gewoon nadenken. Yes, yes, yes. En dat maakte het natuurlijk super fijn om dan met dat traject door te gaan. En toen hebben we een paar blokken bij jou gedaan. En hebben we, ja, mijn kind echt enorm zien groeien. Ja. En daarna heb ik het eigenlijk nooit bij andere mensen gehoord. Of waar of wat dan ook. En dat vind ik gewoon zo zonde. Want ik denk vooral voor getraumatiseerde kinderen. Voor kinderen met hechtingsproblemen. Dat jij zoveel kan bieden. En dat de therapie zoveel kan bieden. Dus vandaar deze uitzending. En dit interview.
Ja.
Dus wat kan ik het eerst aan je vragen? Nou, vertel maar gewoon wat het is.
Wat het is?
Ja.
De tomatisch methode. Het is eigenlijk een stimulatie methode. En ik zeg altijd auditieve stimulatie. Dus je stimuleert via de oren alles wat erachter zit. En dat is uiteraard het brein vooral. En het is, het is gebaseerd op het feit dat de oren is een poort naar de buitenwereld, zeg maar. Hè. Dus je hebt je binnenwereld, wie je bent en wat je denkt en wat je voelt. En de connectie naar buiten toe, dat doe je via de oren. Je oren is ingang. En alles wat erin komt, of wat er niet in komt, is misschien handiger. Alles wat je niet binnenlaat, wat je niet toelaat, kun je er ook niet uitlaten. Dus het is gebaseerd op wat Franse Canoërs Tomatis, heeft deze methode ontwikkeld. Die heeft ontdekt dat de manier van luisteren, dus niet de manier van horen, want horen is passief, maar wat je doet met wat je hoort, dus de manier van luisteren, heeft direct te maken met de manier van praten. Dus, en dat is dus communiceren. Communiceren is niet alleen maar wat je eruit gooit, maar het is ook wat je toelaat, wat je binnenlaat. Dus het is eigenlijk wat doe je met wat je hoort? Het opnemen en het verwerken ervan. Ja?
Maar als ik dan bijvoorbeeld naar mijn dochter kijk, hè?
Ja.
als ik dan persoonlijk maak van hoe komt het nou dat mijn dochter zat niets aan de oren, ze kon spreken, waar zit dan die blokkade?
Ja, nou, waar zit dan die blokkade? Dat kan het op heel verschillende manieren vlakken liggen, maar ja, bij jouw dochter lag het heel duidelijk op emotioneel vlak. En dat is al heel vroeg in haar leven ontstaan. Dus zij heeft in haar leventje momenten gehad waarop zij niet zichzelf moest beschermen in feite. Het is een soort beschermingsmechanisme van oké, er gebeuren dingen buiten mij, buiten haar kleine leventje om, waar zij niet mee om kunt gaan. En dan kan je, wat je dan doet is je volledig afsluiten. Je wil dan, ja, sommigen doen letterlijk dit.
Yeah.
ja, maar je kunt je dus ook volledig afschermen voor informatie. En dat is wat ze dan gedaan heeft, niet zozeer met de oren, maar wat daarachter ligt. Dus oké, ik hoor het wel, maar ik doe er niks mee. En dan zit je zo in een muurtje, achter een muurtje of in een heel klein wereldje. Wat wel heel mooi is, dat ze zichzelf beschermt. Maar het probleem is dus dat je daar ook niet uit kunt. Dus ja, dan ga je dus ook niet praten of dan krijg je niet voor elkaar. En dat heeft dan niets te maken met of je wel of geen taal hebt. Dat heeft te maken met, durf je buiten dat muurtje, durf je contact te maken.
Ik vind het eigenlijk wel mooi dat je dat nu zegt, want je hebt het me toen al uitgelegd, maar we hebben elkaar natuurlijk jarenlang niet gezien. En nu snap ik veel beter wat je eigenlijk aan het doen was, omdat ik nu ook weet over de werking van het brein. Hè? Ik vertel altijd aan de mensen die mij volgen en waar ik training aan geef, dat je dus het reptiele brein hebt, hè? Dus de hersenstam, het limbische systeem en de neocortex. Als ik dat verhaal erbij neem van, zij voelde dus dat haar omgeving niet veilig was. Zij heeft dat op haar manier eigenlijk als overlevingsmodus of mechanisme op die manier zichzelf overleefd. Hè? De moeilijke situatie overleefd.
Ja, precies. Ja.
En wat doet dan die therapie precies? Hoe krijg je dat dan voor elkaar?
Ja, je kan het natuurlijk op verschillende manieren uitleggen. Maar mooi wat jij net vertelt over dat brein. Hè? Over de reptiele brein en dan de zij is ook dierenbrein. Hè? En dan, geluid, het luisteren naar geluid. Als je het doet in eerste instantie met muziek. Ik werk in eerste instantie heel veel met muziek. En met een moederstem.
Ja.
En dat werkt eigenlijk in eerste instantie op de hersenstam. Dus dat is het reptiele brein. En ook direct op het emotionele brein, zeg maar. Dus het limbisch systeem, of wat jij zegt, het zoogdierenbrein.
Ja.
En dat is als een kindje nog niet geboren is, maar nog in de baarmoeder zit. Ja, die oortjes die zijn allemaal klaar. Een peuters van 4 maanden, die oren die zijn al helemaal klaar. Alleen het hoort nog niet, het kindje kan het niet zo horen als in de wereld, hè, als ze geboren is, omdat het in vruchtwater zit. Maar in het vruchtwater komt natuurlijk heel veel geluidjes al door. Alleen dat is dan op het niveau van het reptiele en het zoogdierenbrein. Dus die cortex, die wordt daar nog niet gebruikt.
Nee.
Want het kan nog weinig betekenis aangeven, omdat er gebeurt eigenlijk nog niet zoveel.
Nee.
Maar als je het hebt over maken van contact, dat gebeurt al in die baarmoeder. Dus dat kindje van 4,5 maand, die hoort natuurlijk allerlei geluiden. Ja, wat hoor je in een baarmoeder? Ja, je hoort ademhaling, je hoort de darmen, je hoort gerommel van... je hoort de hartslag natuurlijk. Je hoort geluiden van buitenaf, ook wel gedempt. Maar je hoort ook de moederstem. Dus je hoort de moeder ook praten. Alleen, ze horen het niet zoals wij het horen. Ook dat is weer uitgefilterd. En van de moederstem heeft traumatische mensen gemeten. Horen ze niet dan de rommelige lagere frequenties, maar de hele hoge. Dus dan horen ze iets van...
Oh ja?
Dus je verstaat er natuurlijk niks van. Maar wat kan je wel oppikken? Als ik doe...
Oh. Ja, waarschijnlijk de staat van zijn van de moeder. Is ze rustig? Is ze angstig?
Ja. Ja, ja. Dus dat wordt dan al opgepikt.
Ja.
Dus het mooie is, juist met kinderen die problemen hebben met hechting, dat je, en dat heb ik met jouw dochter ook gedaan, je gaat helemaal terug naar het begin in de baarmoeder, hè, met jouw stem hebben opgenomen, en die hebben we zo gefilterd, terug laten worden. En dan krijg je, maar er zit natuurlijk een andere lading in, denk ik, dachten wij samen wel, als in de tijd dat je echt zwanger was. Er zit een, dus ik vraag je om iets voor te lezen. Vol met liefde, zoals je nu met haar bent. Dus er zit, een, als het goed is, een lading van liefde in. En rust. En harmonie. Op die manier moet je het dan voorlezen. En dat is natuurlijk heel anders als dat waarschijnlijk. Als dat jouw stem was tijdens de zwangerschap.
Ja.
Misschien was het niet zo, misschien was het toen ook een liefde voor. Maar wat je gaat doen is in ieder geval terug helemaal naar die periode. Zodat je zeker weet dat die eerste inprenting en het eerste contact met iemand anders. Je zit al vast aan je moeder, maar het is toch iemand anders.
Ja.
Dus dat is de eerste. Wat je dan activeert is het willen communiceren. Dus meer dus van oké, het is veilig, het is goed. Hé, wat is dat? Ik ben nieuwsgierig. De nieuwsgierigheid opwekken om te kunnen communiceren met een ander. En dan ga je net zolang dat proces volgen tot de geboorte. Het is dan een geboorte van het horen. Hè? Je gaat niet de echte geboorte nabootsen, maar meer de volgorde van, oké, als een kindje geboren wordt, dan gaat ze ineens, is dat vloeistof weg en dan gaan ze horen door de lucht. Dus dan krijg je een andere manier van luisteren. Dus dat proces volg je dan.
Ja, en dat is wel goed om te vertellen, ja. Dat je dan, dat was ik alweer vergeten, maar ik ging een verhaal voorlezen,
ja.
Op een liefdevolle manier, dat ga jij filteren, maar dat nam je op een cd of iets, en nu zal het waarschijnlijk gewoon een bestandje zijn, precies. Maar dat gaat je kind dan naar luisteren, met een koptelefoon,
ja.
Ja. Ja. Ja,
en dat wordt dan ook nog eens een keer bewerkt, dus het kindje gaat dan op zo'n manier ernaar luisteren, dat ik zeker weet dat ze dat op een goede manier doen. En vandaar dat we het nooit meteen doen. Hè? Ik heb het niet meteen gedaan. Ja, wel de eerste periode, maar pas na 2 weken of zo.
Ja.
Dus ik heb eerst ervoor gezorgd dat haar oren op een goede manier eerst opvangen en dan verwerken. En dat ze zich veilig voelt. En dat die oren eerst, dat ze al een beetje openen. En dat kan eigenlijk bijna altijd met muziek wel. En niet zozeer met spreken of met taal, maar met muziek lukt het altijd. Omdat het vraagt niks van je. Hè? Het is niet...
Maar dat kan ik me nog herinneren van dat eerste traject. Dat wij dan 2 weken lang elke dag 2 uur bij jou aanwezig waren. Is dat nu nog steeds op die manier?
Kan nog steeds. Het kan nog wel steeds op die manier. Maar ik heb niet tegenwoordig... Ja, de apparatuur is nu zo... ontwikkeld, dat je ook apparatuur mee kunt geven.
Mobiel, ja, dat dacht ik al. Ja. Want ik zie dat in Amerika dat ze het ook gebruiken.
Ja.
Dan heet het ietsje anders.
Ja, dat scheelt wel, hoor.
Wat, ja.
Kijk, het heeft zijn voor- en nadelen.
Maar ik vond het, als ik daarop terugkijk, ik vond het vrij intens. Maar ik vond het een hele mooie periode. Want wat ik juist zo cool vond aan jouw methode, aan dat traject. En... Ja. Omdat ik nu daar heel erg in verdiept heb eigenlijk. Want toen ik bij jou was, had ik me nog niet zo heel erg in die diagnose zelf verdiept. Maar als ouder word je zeg maar meebehandeld. Ja, dus je mag uitgenodigd door jou, ga ook meeluisteren. En dat is juist zo cool. En daarom wilde ik dit ook opnemen en dan aan de ouders laten zien. Van als jouw kind onveilig gehecht is, heb je het gewoon heel lastig. Vaak ook al in de zwangerschap en voor de zwangerschap heb je al stress gehad. Waardoor je... ook een beetje in overlevingsmodus staat. En dat vind ik nou juist zo mooi, dat jij de moeders of de ouders ook aanbiedt om mee te luisteren.
Ja.
Ik vond dat heerlijk, omdat ik hoefde 2 uur niet en dan kregen we 2 uur lang Mozartmuziek en die Gregoriaanse muziek. Nou, ik vond het fantastisch, ik vond het heerlijk. En het was ook rustgevend voor mijn brein.
Absoluut. Kijk, en wat je dan doet, is je levelt, hè? Je levelt moeder en kind in feite. Want je kunt je kind veranderen in zijn ja, in communicatie. Maar zelf zit je ook nog in een bepaald stadium. Niet dat je het zo wil. Maar ja, jij zit ook al gewoon een paar jaar op die manier ben je bezig.
Ja.
Dus ja, ik vind het heel belangrijk dat zeker moeder in het begin meebehandeld wordt. En dat hoort bij de behandeling, vind ik dan. Hè. Het staat niet los van elkaar.
Nou, maar dat vind ik heel mooi, want dat is niet bij elke behandeling, is dat natuurlijk zo.
Nee.
Ik weet bijvoorbeeld ook, en dat is een andere therapie, dat is neurofeedback. En dan adviseert die meneer ook om als ouder mee behandeld te worden.
Hmm.
Ja, echt super cool.
Ja.
Volgens mij, er komen nu allemaal herinneringen boven. Volgens mij is de koptelefoon ook anders dan anders, want er zit hier nog iets. Misschien zou je daar ook iets over kunnen vertellen. Of misschien heb je
een laatste zien. Kan ik het even pakken?
Ja?
Dan kan ik het makkelijk uitleggen.
Oké. Okay.
ja,
daar is ze weer.
De koptelefoon, daar zit een botgeluider in.
Ja.
Dus dat wil zeggen, kijk, dit is dan een koptelefoon. Even uitvouwen. Dus de koptelefoon, daar zit natuurlijk gewoon oren op. Maar hier, daarbovenin, daar zit een botgeleider. Want geluid is trilling. Dus alles wat trilt, maakt geluid. Als ik ga wapperen, hoor je ook geluid. Hè?
Ja.
Dus als je muziek maakt, dan hoor je het, maar je kunt het ook voelen. En dus die twee kanalen, die gebruik ik. Soms hoor je het tegelijkertijd via bot en via je oren. Maar soms maak ik een schakeling of maakt het apparaat een schakeling. Bij een bepaalde intentie van de muziek of van de moederstem. Dan hoor je echt eerst alleen maar via botgeleiding.
Wauw.
Dus dan komt het, dan kan je tegenstribbelen wat je wil. Maar dat kun je niet tegenstribbelen, want het komt gewoon binnen. En komt dan direct... gaat het ook naar, wat ik net zei, het limbische systeem. Dus dat mooie systeem van emoties en zo. En geheugen. Maar het zegt ook tegen de rest van je oor. Wakker worden, er komt geluid aan. Dus je moet je oren, zet het oor open. Want wat komt er aan? En je weet wat het is. Het is veilig. Het is niet een vervelend geluid. Want dat heb je al gevoeld. Ga maar openstaan.
Okay.
Dus het gaat eerst via dit. In het begin, 2,5 seconden later, komt het pas via de oren. Maar dat is dan veilig. En op die manier gaat het dan schakelt het weer terug naar gewoon. En dan heb je weer die schakeling van, het is veilig, dat zet je oor maar open. En op die manier open je dus in feite het luisteren naar buiten toe. Ja, dit is naar buiten toe.
Maar nou zit ik ook net te denken, hè? Ik heb natuurlijk heel veel reacties ook van ouders die dan... ze weten dat hun kind onveilig gehecht is, hechtingsproblemen heeft en het luistert zo slecht.
Ja.
Kan dat ook hiermee te maken hebben? Dat ze dus dat kleine stukje gehoor, connectie met dat brein, dat dus eigenlijk door dat trauma verstoord is, dat ze niet kunnen luisteren.
Ja.
Er komen geluiden binnen, het wordt niet verwerkt tot... iets waar dat het ook daarmee te maken heeft, dat een luisteren niet aanstaat.
Ja, precies.
En dat daardoor dat onaangepaste gedrag ook kan ontstaan, omdat ze er niet kunnen.
Ja, nou, ik denk zeker wel dat dat ermee te maken heeft. Maar dat geldt niet alleen voor de oren trouwens. Hè. Ik denk dat geldt voor meerdere zintuigen, denk ik. Dat als het nodig is voor een kind om zich te beschermen, hè, door wat voor reden dan ook. Wat er dan gebeurt is dat die informatie die binnenkomt niet meer goed kan worden verwerkt. Want als je er min of meer afsluit, dan... ik vertel het eigenlijk verkeerd. Als je geboren wordt, dan doen al je zintuigen het. Dus je hoort, je voelt, je ziet, je ruikt. Hè? Maar al die informatie die binnenkomt als je geboren wordt, moet die verwerking nog helemaal op gang komen, in feite.
Ja.
Dus de zintuigen zijn klaar, maar de verwerking niet. En een kind doet er ongeveer 12 jaar over om dat goed te kunnen. Om al die verschillende zintuigen...
Echt?
Ja. Ja. Maar als je dus heel vroeg in je leven, als 1, 2, 3, 4-jarige, je hebt moeten afsluiten, je hebt moeten beschermen, dan stopt die ontwikkeling. Of die verwerken, dat gaat niet meer helemaal goed ontwikkelen.
Maar want jij zegt van als het kindje geboren wordt, dan doet alles het. Is het niet zo dat als je al in die buik die enorme stress ervaart van die moeder, dat het dan eigenlijk al niet goed ontwikkelt?
Ja, dat kan. Dat kan dan al ontstaan, inderdaad.
Ja. Ja. Dat idee heb ik ook, want op het moment dat mijn dochter geboren werd, was ze al zo anders dan anders. Ja, dat wist ik toen nog niet, maar dat weet ik nu wel.
Ja.
Volgens mij is het toen al in die ontwikkeling, in die buik, dat ze al voelde, dat is niet helemaal veilig. Dus dat het eigenlijk al in die buik al niet goed kan ontwikkelen.
Nee, dus waarschijnlijk heeft ze van begin af aan al... dus vooral als er dan veel tegelijk gebeurt, dan kunnen ze niet meer volgen.
Ja. En hoe komt het nou dat je tomaties zo weinig hoort in Nederland?
Nou, ik denk, er zijn een paar factoren. We zijn met veel te weinig. Hè. We waren met z'n vijven, maar niet maar met z'n drieën. Dus dat is, we zijn gewoon, ik moet zeggen 3 consultants. En er zijn nog iets van 4 practitioners. Dus dat wil zeggen, je hebt levels.
Ja.
4 levels en dan heb je een paar, 4 met level 1 en dan heb je die 3 dan met level 4. Maar gelukkig komt het wel steeds meer in opkomst. Maar ja, een andere, dat is 1 factor, we zijn met te weinig. Een tweede factor is dat het niet ik denk dat het zo is dat het niet wordt vergoed door zorgverzekeraars. Ja. Alhoewel tegenwoordig een klein beetje via alternatieve therapie.
Oh ja.
Dat men toch al gauw gedacht heeft van ja, nou als het niet vergoed wordt, is het dan wel goed, hè? Dat weet ik niet. Dat zou
of mensen hebben er geen geld voor, dat kan ook, hè?
Mensen hebben er geen geld voor, dat denk ik ook. En in het begin was het ook natuurlijk een hele opgave om te komen, iedere dag.
Dat weet ik.
Dus wat jij zegt... Ja, weet je, jij komt van Rotterdam naar Muiden, maar als jij in Arnhem woont, bijvoorbeeld, dan ga je echt niet iedere dag heen en weer. Hè? Dus heel af en toe had iemand er wel voor over om dan op de camping te gaan staan.
Ja, ik heb toen een huisje op het strand gehuurd, dan weet ik het zo goed. Ja. Eén week heb ik op en neer gereden en 1 week heb ik maar een strandhuisje gehuurd. Ja, want het was wel zwaar. Nou ja, zwaar. Je moest heel veel op en neer rijden.
Ja, precies. Goed, dat hoeft dus nu niet meer. En nu merk ik ook dat het veel toegankelijker wordt. En dat ik sneller te vinden ben. En dat het inderdaad nu wel wat meer, wat meer bekend wordt.
En je hebt
natuurlijk meer onderzoek naar gedaan is.
Oh, is er ook echt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan?
Ja, er zijn heel veel onderzoeken gedaan. Alleen wat er nog een beetje aan mankeert, is 1 heel goed wetenschappelijk onderzoek naar de werking van het oor. Er is in de jaren 50 is natuurlijk een theorie neergelegd door meneer Bekesi. En die geldt nu nog steeds. Het wordt misschien toch eens tijd om te gaan kijken of die theorie nog klopt. Want met de tomaties methode werken wij met een andere theorie over de werking van het oor.
Zou je daar iets over kunnen vertellen? Want je liep voor de uitzending liet je maar die...
Zou je daar iets over kunnen zien?
Ja.
Het grootste verschil... Het oor werkt zoals de wetenschap nu zegt. En mijn wetenschap is... wat je kunt aantonen. Kijk, hier heb je het oor. Deze vangt natuurlijk het geluid op. Die gaat hier door de gehoorgang en hier heb je het trommelvlies. Het trommelvlies die vangt het op. Dat geluid wordt hier door die 3 bordjes. Het is een soort hefboom-effect. Dat wil zeggen dat het geluid wat versterkt wordt. Dan gaat het hier via het hele kleine venstertje het slakkenhuis in. Het slakkenhuis in. En dat slakkenhuis, daar zitten allemaal... Dat is helemaal opgerold en er zit een membraan in. En er staan allemaal haartjes op. En je haartjes die geven dat geluid, die zetten dat om, zodat het naar de hersenen toe kwam. Oké? Dus het geluid komt binnen, wordt versterkt hier. Je zoekt het de haartjes op en die geven het door aan naar de hersenen. Hieraan vast zit trouwens het evenwichtssysteem. En zoals je ziet zit het aan elkaar vast. Dus Ik vind, en de tomatische methode ook, dat, en eigenlijk nu tegenwoordig heel veel wetenschappelijke onderzoeken, tonen aan dat het oor en het evenwicht systeem eigenlijk één systeem is. Oké? Het oor, dit gaat natuurlijk over geluid en dit gaat over bewegen. Maar die twee die beïnvloeden elkaar heel erg sterk. Dus, dat terzijde. Maar goed, Tomatis die zegt van ja, het is natuurlijk een theorie, hè? Maar goed, hij zegt waarom zou al dat geluid wat hij opgevangen door die hele kleine botjes zo hier, daar naar zo'n heel klein venstertje getransporteerd worden en dan eigenlijk wat je hier ziet, ik weet niet of je vertoond hebt van elektriciteit, maar dan zouden al die frequenties in serie geschakeld zijn. Dus dat zou eigenlijk willen zeggen dat de haartjes die vooraan staan eerder geluid opvangen als die haartjes die achteraan staan. Nee, dus dat de hoge frequenties eerder opgevangen worden als de lage frequenties. Mm-hmm. Maar dat is niet zo logisch eigenlijk. Maar goed, Tomatis zegt van oké, het wordt opgevangen inderdaad door het trommelvlies. Het wordt niet alleen door die botjes doorgegeven. Nee, kijk, dit zit in een heel groot bot zoals je ziet. Hè? Mm-hmm. Eén groot, het is het hardste bot dat we hebben in het lijf. Dus dat geluid wordt via het hele bot naar het slakkenhuis getransporteerd. Waardoor niet die cel één voor één die haartjes worden geënerveerd, maar allemaal tegelijk. Maar wel daar waar het nodig is.
En nu is dit best een ingewikkeld verhaal. Maar wat betekent dat voor ouders?
Waar het om gaat, het grootste verschil is dat bij de ene is het middenoor een doorgeefluik. Bij Tomatis is het middenoor een regulator, want hij geeft informatie terug, waardoor het middenoor die kan zeggen, oké, het geluid is te hard, ik ga aantrekken, of het is te zacht, ik ga slap worden. Dus je kunt reguleren wat je wel of niet wil horen. Dus die wil is daar heel belangrijk in.
Oh. Nou, wat me ook opvalt, dat je zegt van oren en bewegen, wat ook een heel belangrijk symptoom is dat die kinderen ook, en kinderen met vroegkindelijk trauma zijn heel onhandig in hun bewegingen. Ja. Dus dat is daar ook een medeoorzaak van. Dat systeempje ook niet goed werkt.
Of nee, het wordt gewoon niet op de goede manier verwerkt, inderdaad. Je ziet het ook, ja dat klopt. Je ziet het ook wel eens, een heel simpel voorbeeld. Als je kind een middenontsteking heeft aan één oor, dan zijn ze ook vaak aan het evenwicht.
Oh, echt waar?
Ja, als het dan weer over is, dat ook weer over. Maar dat is het mooiste om het aan te tonen. Als je in één oor een ontsteking hebt, dat je dan duizelig wordt. En,
Ja.
Maar het is inderdaad zo, kinderen die niet goed informatie opvangen en verwerken, dat je het vaak in de bewegingen ook terug kunt zien.
En wat zou jij nou eigenlijk ouders willen vertellen over Tomatis? Wat vind je nou heel erg belangrijk? Of wat vind je dat er onderbelicht wordt? Of wat zou je graag willen delen? Dus je zegt,
het is wat zo fijn is aan deze methode is dat je dat het op een heel laag niveau werkt. Hè? Dus een heel laag niveau, dus zeg maar het reptiele brein, hè, dat hele lage niveau. En dat wil zeggen dat het onbewust proces in werking zet. En wat het doet is, het gaat op zoek naar het geeft nou ja, omdat het zo onbewust is, hoef je je kind niet bloot te stellen aan allerlei oefeningen, of praten, of vragen stellen, of dingen doen die ze moeilijk vinden. Het is voor het kind een hele fijne, prettige methode, want het enige wat ze moeten is de koptelefoon op. En ze worden gestimuleerd. Hè? Dus ze hoeven niet zelf iets te doen. Ja, uiteindelijk wel, maar in het begin zeker niet. Het systeem wordt gestimuleerd, waardoor ze van binnenuit, vanzelf, open gaan staan. Zonder dat je daar oefeningen mee doet. En dan, als een kind open staat, staan ze ook veel meer open voor allerlei andere soorten therapie. Die pas nogal nodig zijn. Hè? Ja. Het is niet zo van, we doen traumatisch en mijn kind is genezen, helaas. Is dat niet zo. Maar je krijgt het kind wel zover dat het open staat voor allerlei andere soorten hulp die je kunt bieden. En communicatie. En dat vind je bij heel erg ammotherapieën, dat je iets daadwerkelijk aan de communicatie kunt doen. He, dus aan dat je echt aan het echte contact maken. En aan de wil om te doen, he, dat de kind zelf wil communiceren en durft te communiceren.
Ja.
Zonder oefening. Je doet iets aan het kind. Je gaat helemaal terug en je gaat. Ik zeg altijd maar, het is opnieuw inprenten van communicatie, van het begin af aan.
Nou, en wat jij dan ook zegt, van, hè, wat ik dan altijd uitleg van die diepere lagen van het brein. Ja, maar daar zit ook dat trauma opgesloten. Dus ja, als jij hieraan gaat werken, dus inderdaad niet cognitief, ja, maar echt op dat bijna op dat oerstukje of zo. Ja. Dan van daaruit kunnen ze natuurlijk gaan helen.
Ja.
Volgens mij.
Ja.
Want ik weet wel dat heel veel kinderen, vooral als ze eigenlijk onbehandeld blijven en alleen maar cognitieve therapie krijgen aangeboden, die krijgen zo'n bloedhekel aan. Die willen niet altijd maar praten over wat ze verkeerd hebben gedaan of wat ze anders zouden moeten doen, want dat weten ze zelf ook wel. En daarom geloof ik juist zo in therapieën zoals Thomas.
Ja, en dan kun je ze wel cognitieve therapie aanbieden daarna.
Ja, vervolgens, maar dan hebben ze...
Dat kan goed voelen.
Ja, dan hebben ze bereidheid om dat weer te doen, inderdaad. Ja. Ja.
En dan lukt het ook beter.
Ja, want dan hebben ze meer vermogen om dat ook te kunnen.
Ja, exact. Ja. En bewustzijn. Ja, dus, maar jij zegt, de trauma's zitten in het hele lage gedeelte, maar... Het limbisch systeem, daar zit ook natuurlijk heel veel emotionele blokkades. Hè? Dus één trapje hoger.
Dus zeg maar dat reptiele brein en limbische systeem, een beetje die combi. Maar vaak als je gaat werken aan dat stukje reptiele brein, en dat reptiele brein is ook, hè, waar al die actiesystemen in zitten opgesloten, zeg maar. Die werken ook allemaal niet goed, hè, van dag-nachtritme, ademhaling, noem maar op. En als je dan therapie gaat doen voor dat stukje brein, dan zie je dat ook allemaal verbeteren. Dus los van wat jij dan doet hier, dat stukje brein, dat wordt meegeheeld. Dus allerlei andere actiesystemen in het lijf, waar je het misschien niet eens aan denkt, worden ook verbeterd.
Absoluut, ja. Ja, en een van de hoofdzenuwen die
de nervus vagus
heel erg mee te maken heeft, is de nervus vagus.
Ja.
Nervus vagus, hè? Dus
ja, de nervus vagus, ja. Dat is de enige die, zeg maar, vanuit het brein richting lijf gaat. Waardoor je dus vanuit hier lichamelijke sensaties kunt ervaren, inderdaad. Ja. Dat weet ik inmiddels allemaal nu.
Ja, goed gestudeerd.
Ik heb goed gestudeerd,
maar afgelopen jaar.
Ja. Nou, een vraag die nu in mij naar boven komt.
Ja.
Ik krijg ook steeds meer ouders die mij volgen met wat oudere kinderen. Waarschijnlijk omdat mijn kind nu ook net volwassen is geworden. Ik heb natuurlijk gezien dat Thomas echt enorm goed helpt als je kind, denk ik, 6 of 7 is, hè, toen we bij jou waren. Maar goed, nu is ze 18. Ik geloof dat ze best nog wel baat kan hebben bij de Thomas of iets met de luistertherapie. Ja. Maar dat zet je dan natuurlijk heel anders in. Is dat niet zo?
Het hoeft niet, hè. Kijk, dat ligt een beetje aan... als ze bij mij komen, ik doe eerst een test, een onderzoek, waarbij ik in kaart kan brengen, letterlijk, een plaatje kan maken van hoe ze, wat ze doet met die oren. Opnemen, verwerken, hoe open sta je, ben je nog afgesloten. Dat kun je echt letterlijk in kaart brengen. En dan aan de hand van wat er al allemaal gedaan is, kun je dan kijken van oké, waar wil je dan aan werken? Want ook een kind van 18 die nog net zo opgesloten zit, daar kun je ook gewoon met een moederstem mee werken. Als het moet. Dus dat maakt er niet zoveel uit. Maar net zoals jouw dochter die dat proces al gedaan heeft, dan denk je van nou, wat kan je daar nog mee doen? Ik weet niet wat de vraag is precies, maar wat ik dan vaak doe is uitgaan natuurlijk van dat onderzoek, wat daar nou nog uitkomt. Daarmee kun je nog goed kijken naar wat zou ze zelf willen. Hè? Want ik vind een kind, er zit dan nog een kind, een jongere van 18 jaar.
Vrouw, jonge vrouw.
Een vrouw. Luister ik eigenlijk ook naar wat willen ze zelf. Wat willen ze zelf nog veranderen en verbeteren. Dus het hangt een beetje helemaal af van het niveau van wat er nog gedaan moet worden. Maar er kan van hetzelfde wat ik met jouw dochter gedaan heb, van hè, werken met moederstem tot werken met, haar, met hun eigen stem. Dus dat heb ik volgens mij nog niet gedaan. Wat je dan doet is je gaat met een microfoon werken, dus ze gaat zelf praten. En dan werk je aan, dat is een beetje dubbel. Je kunt dus werken aan accepteren van jezelf. Hè? Dus je moet echt luisteren naar je eigen stem, naar wat je zegt. Of hardop voorlezen. Daar zijn verschillende manieren voor. Dus dat heeft te maken met zelfacceptatie tot hoe ga je om met lezen, schrijven, leren, studeren. Dus dat wordt het steeds wat cognitiever, dat wel. Dat kan je daar dan bij inzetten. Maar dit is dan gebruikt, dan maak je gebruik van hun eigen stem.
Wauw, want weet je wat in mij opkomt? Getraumatiseerde kinderen hebben een hele negatieve inner voice, zeg maar. Die lopen de hele dag te vertellen dat niemand van ze houdt, dat ze stom zijn, dat ze dom zijn. En dat overschreeuwen ze door of heel charmant te zijn, of heel erg externaliserend negatief te zijn. Maar waar het eigenlijk mee begint, is die hele negatieve innerlijke stem die ze zelf eigenlijk hebben aangeleerd. En hoe moet je dan nu zeggen dat dat ook een stukje is waar ze dan op latere leeftijd aan kunnen werken door het gebruik van hun eigen stem?
Ja.
Wauw.
Ja. Ja, en het heeft best de impact hoor. Want je denkt, je luistert in jezelf. Maar dat gaat natuurlijk ook via die botgeleiding.
Ja. En zou je dat ook, want ik krijg ook regelmatig dan, ik ben 63, ik ben 57, ik heb je website gevonden, ik weet nu eigenlijk wat ik heb. Ik ben ook onveilig gehecht. En dan krijg ik natuurlijk heel vaak de vraag, kan ik er nu nog iets aan doen? Ik weet nooit zo goed wat ik dan moet antwoorden. Als je echt helemaal volwassen bent, zou dit ook nog iets kunnen zijn?
Ja hoor, ik heb ook oudere mensen wel in de praktijk. Ja, ja, ja.
En dan ga je ook...
is het wel zo dat hoe ouder je bent, hoe meer patronen je hebt ingesleten.
Ja.
En sommige mensen vinden het heel moeilijk om ze los te laten. Want je kan natuurlijk iets veranderen, maar dat betekent dat je die patronen wel moet loslaten. En dat is dan wel eens lastig.
Ja, ja, ja. Dus dan moet de nood heel hoog zijn dat je wilt veranderen.
Ja. Ja, als iemand zegt, ik wil het proberen, dan denk ik, hoe ver wil je dan gaan, hè? En mensen die het dan wel doen, daar is dan de nood wel hoog, want dan lopen ze vast met werk, of ze kunnen geen relaties aan.
Ja.
Zijn erg depressief, hè, dat soort, die willen dan wel.
Want de mensen die mijn website uiteindelijk weten te vinden, die zitten er echt doorheen. Die zijn echt wel vaak radeloos. En eigenlijk wat jij zegt, geen relaties kunnen opbouwen. Geen goede carrière opbouwen. Geen vriendschappen. Dat zit natuurlijk ook allemaal een beetje in dat trauma. In die onveilige gehechtheid.
Ja.
Maar dan zou je dus met die mensen mee kunnen kijken. Want dat zou ik aan de volgende keer kunnen zeggen. Hey, denk eens aan traumatisme. Zoek het op.
Ja. Ja. Want er zijn dat zou best kunnen hoor. Ja.
Volwassenen.
Al is het alleen maar... De bewustmaking van zichzelf, weet je? Van het is goed zo, weet je? Je bent wie je bent en probeer jezelf te accepteren. Veel meer rust te geven in je hoofd. Ik ga met iemand van in de 60 niet meer. De moeder is er niet meer. Dus die moederstem kun je ook al niet meer gebruiken. Maar ik gebruik wel muziek met een bepaald filter. Weet je? Dus je kunt er wel wat mee doen. Ja.
En zou je bijvoorbeeld, ik werk dus op kampen in Amerika, hè? Dat zijn kampen voor hele gezinnen met getraumatiseerde kinderen. Daar heb je ook een aantal therapeuten aan boord die koptelefoons dan mee hebben.
Ja.
En dan laten ze die kinderen allerlei oefeningen doen of iets lezen. Zou je dat ook kunnen toepassen op school? Dat jij als je bijvoorbeeld een kindje hebt op school, dat je zegt van dat gaat ook 1 of 2 uur per dag op school naar die koptelefoon luisteren? Of zeg, het is wel echt iets om of thuis te doen of in de praktijk?
Nou, het ligt een beetje waarvoor je het doet. Toevallig ben ik net bezig met een project op te zetten op een school.
Oh!
Met kleuters. Die in een ontwikkeling bedreigd zijn dan. Hè. Dus het hoeft natuurlijk niet met hechtingsproblematiek te maken hebben, maar gewoon met leerproblemen, concentratie, aandacht. Dat ze niet goed verder kunnen.
Ja.
Het kan wel. Maar ik heb al 1 of 2 keer dat gedaan met een kind op school. Het is niet ideaal.
Dus,
okay. Zeker niet als het te maken heeft met emotionele toestanden.
Oh nee, dan niet. Ja.
Nee, dat vind ik dan lastig. Wel als een kind, als het puur gaat om concentratie, focus, aandacht, dan kan je het absoluut wel doen. Dus dat project wat ik ga doen, is het ook gericht op kinderen die daar nog problemen mee hebben.
Oh ja, ja, ja. Ja,
omdat het kan natuurlijk van alles losmaken. En als je dan in een omgeving zit, in een klas, dan klopt dat niet met elkaar.
Ja.
Helemaal. Nee. He? Dus je zou dan wel misschien een derde van vierde periode, als we dat gehad hebben, dan zou je dat misschien wel op een school kunnen doen. Ik zelf ben niet zo voorstander met dit soort problematiek om dat dan op school te doen. Of het moet in een instelling zijn, of een dagverblijf waar maar 3 kinderen zijn. Waar maar heel weinig. Dus dan zou dat wel kunnen. Aan de andere kant, moeder bij de hand is ook wel fijn.
Ja, ja, ja. Of in ieder geval een begeleider die van het dossier en van het kind weet inderdaad. Dat je daar goed op kan reageren. Ja.
Ja, maar ik weet niet of jij dat nog weet, maar op het moment dat ik met de moederstem ga werken, kijk, je zit er niet bij, hè? Je was in een andere ruimte, maar je bent wel in de buurt. Als ze behoefte aan moeder hebben, wat kan gebeuren dan ineens? Dat je er wel bij bent dan, weet je?
Ja, ja.
Maar toch, je bent toch degene die, waar ze zich aan vastklampen, waar ze zich dan toch op een of andere manier aan vragen voelen. En zeker als je dat gaat stimuleren.
Een stukje, ja. Ja, ja.
Ja.
Oké. Ik heb wel één vraag gehad vanuit de community, zeg maar. Die hebben we al even een beetje voorbesproken. Er was een mevrouw. Ik had dus gevraagd, jongens, ga ik vragen stellen, want ik ga het allemaal aan Monique vragen. En er kwam maar één vraag.
Nou,
jammer. Er komt er heel veel, maar dit is denk ik toch te onbekend, waardoor iedereen zoiets had van, zal wel. Maar er was dus één vraag van Mirjam. En zij vraagt dus, ik heb een dochter met hechtingsproblematiek. En wat het meisje deed was bij emoties dierengeluiden maken. En nou zijn al heel veel dierengeluiden in de loop van de jaren door behandeling weg. Er zijn nog een aantal dierengeluiden over. Dus bij een bepaalde emotie die dat meisje ervaart, laat ze een bepaald dierengeluid horen. En de vraag was dus aan jou. Zou Thomas daar iets voor kunnen betekenen? Nou, dat vonden we best wel een originele vraag.
Ja, heel originele vraag.
Ja, dus ik ben heel benieuwd of je iets voor haar kan betekenen.
Ja, het is als ik er zo over nadenk, het is natuurlijk heel slim, vind ik, dat ze dierengeluiden
maken. Ja, ik vond het wel mooi.
Ja, ik vind het echt heel slim, want dan kon ze in ieder geval wel iets duiden aan de emoties. Alleen, ze legt die emoties buiten zichzelf. He, dus het is dan weer van, ik wil toch laten weten wat ik voel, maar het is niet van mij, het is van een dier. Een beetje zo.
Ja,
maar vond ik wel heel slim. Het is wel mooi dat ze dat gedaan heeft.
Ja.
Dan kun je in ieder geval een beetje weten hoe ze zich voelen. En ja, nu ze over nadenkt, denk ik van, nou, ik denk dat als ik, wat ik net vertelde over werken met je microfoon, dat wel kan werken in die zin dat ze dan die emoties niet naar buiten, naar een ander toe doen, maar dat ze interniseert. Dat ze zegt, oh ja, ze zegt, het zijn wel mijn emoties. Ook al weet ze dat wel met haar hoofd, natuurlijk. Maar dat ze dat dan ook naar binnen toe trekt, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja. Want een aantal emoties doet ze al gewoon zeggen. Hè? Dus,
ja, 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 ze heeft al stappen gemaakt. Er zijn nog een paar beestjes over.
Ja, een beetje.
En daar zou je dus wel iets in kunnen betekenen.
Nou ja, weet je, als het echt een probleem is. Want ik zeg altijd, het moet wel, als het een probleem is en je wil er wat aan doen, ja, dan denk ik dat we iets met via de microfoon kunnen doen. Maar als je zegt van ja, ik kan het wel mijn leven, dus ik kan het zo duidelijk maken. Ik heb daar geen probleem van. Nou, waarom zou je het dan doen? Zo ben ik wel. Ik zie het dan dat ze haar probleem of haar emoties buiten haar legt. En dan met haar brein het benoemd, maar dan via die dieren. Heel slim.
Ja, grappig.
Ja, ja, ja.
Er komt nog een andere vraag naar boven. Dat komt eigenlijk door dat neurofeedback, waar ik me ook een beetje in verdiep heb. Natuurlijk die alfa, die beta en die terra-golven. Kan je daar ook nog iets over vertellen? Heeft het daar ook nog invloed op? Ik weet als je bij neurofeedback dan die EEG-scan laat maken, dan kan je dus zien als je echt heel erg overprikkeld ben dat er heel veel rood is, zeg maar, in dat stukje richting reptiele brein. En een beetje offline sta je dan bij het neocortex. Werk je daar ook nog mee met die informatie? Of ben jij meer gewoon met gehoor en dat ding hier op je, bij je, hoe je bot?
Botgeleiding. Ja, nee. Kijk, het werkt natuurlijk op het brein. Maar wij werken niet zozeer met die hersengolven.
Okay.
Maar eerder met het maken van connecties.
Oh ja, ja, ja.
En als je zegt van nou, als iemand overprikkeld is, hè, dan zie je dus een gedeelte rood oplichten. Nou, dat is mooi om te zien, maar wat wij doen met Tomaties is meer werken aan harmonie. Dat niet op één plek rood wordt, maar dat de hele hersenen het kunnen opvangen en het beter connecties maakt, zodat die informatieverwerking makkelijker gedaan wordt.
Ja, 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 is toch een iets andere insteek dan die golven, zeg maar.
Ja, hersengolven. Je hebt natuurlijk hersengolven.
Maar ja, natuurlijk.
Niet alleen op die golven, maar meer op het harmoniseren en het maken van connecties. Zodat niet op één plek al die stress komt.
Ja, ja. Ja, dat is wat ik eigenlijk ook altijd zeg. En de therapieën waar ik dan zelf heel erg achter sta, is dat ze van die enorme modderpaadjes, dat ze daar weer onverharde wegen van gaan maken.
Ja.
Waardoor het wat makkelijker leven is. Op allerlei gebieden natuurlijk, hè, voor je kinderen.
Ja. Ja. En dat is trouwens wel wetenschappelijk aangetoond. Dat muziek of geluid heel veel connecties maakt. Niet alleen, maar zeg maar tussen die drie laagjes. Dus er wordt meer contact gemaakt tussen de cortex en
limbische systeem.
Ja, het limbische systeem
en de hersenstam.
Dus die connecties, die worden meer en makkelijker gelegd. En tussen links en rechts ook, hè, dus de hersens, bij de hersenbalk, dat er makkelijker connecties gemaakt worden. Dus alles verloopt gewoon soepeler. Ik zeg het wel heel makkelijker. Ja, zeg, al die stationnetjes die ze aandoen. Hoe moeten we doen? Zal ik dit doen, dat doen? Nee, we weten gewoon waar het heen moet. Die kant op, die kant op. Jij moet weer terug. Het gaat gewoon allemaal wat soepeler.
Nou, als ik dat dan hoor, dan denk ik, hoe fijn zou dat zijn voor die kinderen? Want ze staan constant dat brein een beetje kortsluiting heeft, zeg maar.
Ja.
Dat ook daarvoor wat je zegt. Het is een beetje een soort van, dat ze vastzitten.
Ja. Ja, dat klopt. Ja, ja, dat merk ik ook. Oh, ik werk natuurlijk, of niet natuurlijk, ik werk heel veel met kinderen die overprikkeld zijn. En dat zit dan uit of in autisme of in concentratieproblematiek. Maar ook heel vaak ook gevolgen heeft voor het emotionele gebied. Hè? Dus de sociaal-emotionele ontwikkeling die dan daardoor ook heel erg beïnvloed wordt. Dus buiten dat ik heel erg met de automatische methode werk, kijk ik ook wel naar de andere zintuigen hoe het daarmee zit. Daar kun je ook heel veel mee. Via de huid kan je nog veel doen.
Hey, en als ik jou vraag, de meest bijzondere ervaring of een bijzonder verhaal wat je in al die jaren, want je maakt natuurlijk best wel wat mee. Kan je iets nu zo ad hoc iets bedenken van, nou, dat was toch gaaf. Ja, mijn verhaal vind ik wel heel erg gaaf. Maar
ja, ik ook.
Vind je nog een ander verhaal?
Nou, er is één verhaal en dat komt misschien dat het een van de eerste was, maar dat heeft op mij heel veel indruk gemaakt. Was van een meisje, 6 jaar, autisme, met autisme. Maar goed, je hebt heel veel gradaties in autisme, maar dit meisje sprak niet of heel af en toe een los woordje. Maakte gewoon geen oogcontact, helemaal nul. Er was veel niet met te communiceren. Ze kon niet spelen eigenlijk. En ze had hele zware, het Engels heet het tantrums, hoe heet dat ook alweer?
Ja, driftaanvallen, zeg maar.
Driftaanvallen,
ja. Meltdowns, ja.
Maar zo erg dat je ze op de grond liggen en gillen, en heel hard gillen. En dat duurde dan echt een kwartier.
Ja.
Dus de vraag was of ik daar wat mee kon doen, in ieder geval met die tantrums. Ik ben met haar aan de gang gegaan. En die eerste periode, die is meestal langs de 15 dagen, komt die moeder naar 10 dagen naar me toe. En ze zegt, ik weet wat voor kleur ogen ze heeft.
Oh, kippenvel!
Ik zeg, wat bedoel je? Ze zegt, ze heeft me voor het eerst zo aangekeken. Het kind was 6, hè? Ja. En ik krijg er nog kippenvel van. Hij is me zo bijgebleven. Dan denk je, wat? Ja.
Wow.
En dat vergeet ik mijn leven lang niet meer, hoor.
Nee, hè?
Nee. En uiteindelijk is dat meisje iets van 5 of 6 keer geweest. Want toen ging ze verhuizen naar Amerika.
Oh.
Maar de laatste keer dat ze bij me kwam, toen zei ze, hi, bye bye. En ze maakte zinnetjes. En die moeder vertelde, dat ze naar de slager gaan. En vraag ze ook om een stukje borsten. Ja, ze praatte in de zinnetjes. En ze begreep wat er gebeurde. En die tantrums, waar het eigenlijk niet was.
Ja.
Had ze veel minder. En als ze er eentje had, dan konden ze er daarna een minuut uit krijgen.
Oh, wauw.
Ja. Ja.
Nou, dit is ook een hele mooie voor de mensen die ik help. Want ik krijg heel vaak de vraag... Ja, allemaal leuk wat je allemaal vertelt. Maar dat kind van mij, dat gaat steeds in die driftaanval. In die woedeaanval. Ja. In die meltdown. Ja. En daar kan dus ook Thomas daar heel goed bij helpen.
Ja, ja. Dat heeft mij tenminste heel goed geholpen, ja. Ja, ja.
Oh, cool. Ja, mijn dochter had het ook, hè. Die kon dat langer dan een kwartier volhouden, hoor. Die lag dan ook een soort van... Ja, helemaal uit haar dak te gaan. En die kon er niet vastpakken, want dan deed ze net alsof ze in de brand stond. Dan leg je dan maar op de mat. Nou, dan lig je lig je veilig. Maar vaak als we bijvoorbeeld naar een feestje waren gegaan en toen wisten we nog niks van trauma. Nee. Dat was leuk, gezellig toch? En dan kwamen we terug van een kinderfeestje of een familiefeest of zo. En dan lag ze standaard, lag ze gewoon op de grond. Nu weet ik, ze was natuurlijk heel erg overprikkeld, maar dat wist ik niet.
Nee.
Dus ik vind het eigenlijk wel een mooie afsluiting zo dan. Heb je nog het laatste iets wat je wilt delen?
Ik wil iedereen adviseren om eens te gaan experimenteren met klassieke muziek. Want ik ben het erover overtuigd, als je kind heel erg onrustig is of wat dan ook, en je zet klassieke muziek op, geen zware toestanden, maar bijvoorbeeld met Mozart of Vivaldi, wil ook nog wel eens werken, dat is heel licht, dat het beïnvloedt. Ga daar eens mee experimenteren. Ga dat gewoon eens opzetten en kijken wat er gebeurt.
Nou, dat vind ik een mooie afsluiting. Ik wil nog wel even jou de gelegenheid geven om te zeggen waar je zit. En waar ze je kunnen... Website?
Ik zit in Amsterdam. Op de maandagen voorlopig alleen nog. In Amsterdam, in de Van Halstraat. En 81. En ik zit in IJmuiden. Kennemerplein 27. En je kunt mij vinden via mijn website. www.thomathies-luistertherapie.nl.
Yes!
Nou, en dan kun ik al die vragen beantwoorden als je wil.
Ja, dat is ook zo. Nou, misschien komen de vragen gewoon wat later.
Ja, oké.
Nou, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd.
En, ik wil jou bedanken.
En heel erg bedanken dat je zo'n verschil hebt gemaakt in ons leven.
Ja, nou, heel graag gedaan. Ik vind het hartstikke mooi. En ik vind het ontzettend mooi wat jij nu doet. Want je hebt er heel veel mee gemaakt. En prachtig hoe jij het andere ouders zo kan helpen.
Ja. Ik geef het nu weer aan anderen door, wat ik weer van mensen zoals jij hebt geleerd.
Ja.
Het is zo belangrijk dat het beter bekend wordt. Maar dat ook Thomas Thies beter bekend wordt, vind ik heel belangrijk. Dus daarom heel erg bedankt voor je tijd.
Gedaan. Oké. Tot ziens.
Ergens waar dan ook. Ja. Bye bye.
Bye.